Goed, vanmorgen hebben we het gehad over Romeinen 1, Romeinen 5 vers 1 tot en met vers 11. Laten we de draad oppakken en laten we dat doen door vers voor vers te lezen en vers voor vers snel toch even te verklaren. Romeinen 5 vers 1, wij dan, die wij, dat onderstreep ik maar even, dat zijn de Joden en Heidenen uit de handelingentijd. Dan zie terug op de voorgaande hoofdstukken. Ga terug op de conclusie. Ik zou ook kunnen vertalen daarvoor. Daarvoor of daarom. Wij dan zijn de gerechtvaardigd als een basis waarop staat. En wat dan de gevolgen zijn die daarna komen. Wij dan zijn de gerechtvaardigd uit het geloof. Niet uit ons geloof, maar uit het geloof van Christus. Maar dat komt wel naar ons toe. Hebben vrede met God. Allereerst dan maar het woord vrede. Vrede, dat is een ander woord dan het vrede wat wij in het Nederlands kennen. Wij spreken over vrede. Als er geen oorlog is. Maar in die betekenis wordt het hier het woord vrede in het Grieks niet gebruikt. Het is ook niet een woord vrede dat je zegt, ja, het is vrede zoals wij spreken. We leven nu in een vredestijd, een interval tussen twee oorlogen in. Het is ook geen vrede, een soort vrede waar je van kan zeggen, dat de vijandelijkheden elk moment weer kunnen gaan uitbreken, een soort gewapende vrede. Dat is het ook niet. Wat is dit nou voor een vrede? Deze vrede, ja, er wordt ook niet gebruikt in de betekenis van het woord rust, maar het pretendeert het wel. Het is meer de richting de betekenis van het woord als je, dat je rust ontvangt, dat je kalm wordt. Vrede, zoals het hier het woord in gebruikt in de Bijbel, staat tegenover verdrukking. En ik denk dat de Heer Jezus, als die aan het eind van zijn loopbaan tegen zijn discipelen in Johannes 16, zoek maar eens op, Johannes 16, de vooravond van de kruisiging, dan sluit hij die hele rede die hij in de opperzaal hield af met een woord, een heel mooi woord. En er wordt ook dat woord verdrukking genoemd. Er staat ook tegenover verdrukking, dat woord vrede, dat hij zegt in vers 33, Johannes 16 vers 33, het laatste vers in de opperzaal. 33, dit heb ik tot u gesproken, dat is Johannes 13, 14, 15 en 16, dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld leidt gij verdrukking, maar houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En dat is die vrede. Dat is de vrede van Romeinen 5 vers 1. Opdat gij in mij vrede hebt. Mijn vrede laat ik u. In feite, Christus die handelde altijd vanuit een zekerheid. Vanuit een vaststaan. In het geloof. En dat brengt een vrede voort. Iemand die helemaal stabiel is. Hoe die ook verdrukt wordt. Wat die ook tegenkomt. Hij blijft staan. Want innerlijk heeft hij een zee van rust. Omdat hij de vrede van Christus heeft ontvangen. En dat is die vrede. In plaats van dat we uit de gemeenschap van God staan, buiten de gemeenschap van God staan en een vijand van God zijn, is er nu vrede. Er zijn geen vijanden meer van God. We zijn in gemeenschap gekomen met God. En die vrede, dat is eigenlijk de vrede dus van de verzoening. God was de wereld met zichzelf verzoenende. En de oproep was, laat u met God verzoenen. En in ieder die daarop inging, Die werd niet alleen gerechtvaardigd, die werd niet alleen verzoend, maar die ervaarde ook in zijn leven deze vrede. Dan staat er, hier staat er dan verder, wij hebben vrede met God. Dat woordje met, dat staat niet in de grondtekst. Er staat geen meta, het Griekse woord meta in de grondtekst, maar het woord pros. En dat is meer het woord naar. Tot. Dus we hebben vrede tot God. We hebben vrede naar God. Naar God toe. En er zit een beweging in. Zodat je vanuit je gerechtvaardig zijnde in die rust komt. En je beweegt je ook naar die rust toe. Omdat je in gemeenschap komt met God. Je hebt vrede naar God toe. En dat is een beweging. Dat woord toegang, wat er direct in vers 2 achter staat. Vrede naar God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen. Daar wordt ook het woord pros in, dat Griekse woord toegang, gebruikt. Het is een toegang, pros. Pros as agoge. We bewegen naar God toe. Je komt in gemeenschap met God. En er zit ook een activiteit achter. Het komt je ook niet aan. Waar je. Christus zegt, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Maar dat moet je ook als het ware in ontvangst willen nemen. Het is een enorm geschenk. En het is ook een, je hebt die toegang verkregen, hè, vers 2. Die toegang verkregen in het geloof. De deur staat wagenwijd open. Ik zeg wel eens, om aan te geven bij mijn medewerkers. Zeg ik tegen, net heb ik weer wat mensen aangenomen. Ik zeg, als er wat is, de deur staat altijd bij mij open. Tenminste, je kan altijd bij me binnenkomen. Je kan altijd bij me aankloppen als je mijn hulp nodig hebt. Zo is met de Heer ook. De deur staat wagenwijd voor jou altijd open. 24 uur per dag. Maar dan komt de praktijk. Gaan we dat ook daadwerkelijk in de praktijk doen? Als we dus bijbelstudie met elkaar hebben, eigenlijk, ja, dan, als het innerlijk in orde is, dan ga je in op het woord van God. Je hebt een verlangen in je hart om niet om feiten te leren kennen. Er zijn ook mensen die, heb ik wel eens de indruk, die doen bijbelstudie alleen maar om vanuit een stuk geleerdheid of zo. En dan gaan ze vaak enorme strijdtoneden, zie je soms, zie ik ook wel eens op websites enzovoort en blogs enzovoort zich afwikkelen. Allemaal over theorie en allemaal over bepaalde heilsfeiten die men dan te vuur en te zwaard verdedigt en met elkaar in de klins gaat. Maar wat is bijbelstudie eigenlijk? Door tekst met tekst te vergelijken. Eigenlijk toe te naderen in die gemeenschap met God. Zodat je ontdekt wie de Heere is. Omdat daar je verlangen naar uitgaat. Omdat je hem lief hebt. En daar gaat het in het hoofdstuk om. Dat de liefde van Christus je dringt om niet alleen in opdracht van hem in het leven te staan, maar ook vanuit de basis die je met hem hebt, vanuit die vrede met God, daar in het leven te staan. En je hebt pas vrede, je hebt pas rust in je leven, dan straal je ook uit als je steeds die binnenkamer als waar je binnen gaat. En dat hoeft niet per se dat je dan heel vroom op je knietjes ligt, dat bedoel ik niet, maar dat je hart wagenwijd open staat. En dat de Heer zegt tegen je, je hebt toegang tot mij. De deur staat altijd wagenwijd voor je open. En dat je er ook gebruik van maakt. Dat je ook toe gaat. Want wat is het hier, dat woord toegang? Dat woord toegang, hier dat wordt maar 3 keer in het Nieuwe Testament gebruikt. Namelijk in Romeinen 5 vers 2 hier. En verder nog maar in Efeze 2 vers 18 en Efeze 3 vers 12. Vanwege de tijd zoeken we het niet op. Maar het woord toegang is heel bijzonder, want het wordt maar 3 keer in het Nieuwe Testament gebruikt. En verder is het een Grieks woord dat ook in de Septuaginta voorkomt. De Griekse vertaling van het Oude Testament. En ook interessant dan om te kijken waar het daar voorkomt. En dan is het altijd, wordt het gebruikt voor, wat is dat dan die toegang? Het wordt gebruikt voor het naderen van de priester en de hoge priester in het heiligdom, in de tabernakel, om te verschijnen voor Gods aangezicht. De eerste keer dat in het Septuaginta ditzelfde woord toegang in het Grieks wordt gebruikt, dat is in Exodus 28. Exodus 28, vers 1. Waar de opdracht is gegeven aan Mozes, vers 1. Exodus 28, vers 1. Gij dan doet tot u naderen uw broeder Aaron en zijn zonen met hem uit het midden der Israëlieten, omdat hij voor mij het priesterambt bekleedt of gaat bekleden. Je ziet hier ook dat er iemand is die Aaron met zijn zonen, de hoge priester, met de priesters, want ze worden hier later dan krijgen ze de priesterlijke kleding en het hoofdstuk daarna worden ze tot priester gezalfd. Lees maar, dan kom je voor de tweede keer bij die priesterwijding in hoofdstuk 29, kom je weer dat woord toegang tegen, wat hier dan is vertaald als een werkwoord naderen. In hoofdstuk 29, vers 4. Ook zult gij Aaron en zijn zonen doen naderen tot de ingang van de tent der samenkomst. En gij zult hen met water wassen. Je ziet hier ook, iemand doet Aaron met zijn zonen naderen. Eerst om die priesterkleding aan te trekken en daarna om in dat heiligdom, naar die tent der samenkomst te gaan en voor de Here te verschijnen. Ze naderen. Je ziet dat toegang, dat is eigenlijk ook een werkwoord. Wij hebben de toegang verkregen. Wij hebben het naderen gekregen. Wij mogen naderen. Dat is toch geweldig? We mogen God naderen. En er is geen zonde meer die er in de weg staat. God, de deur staat van God staat wagenwijd open. En we mogen Hem leren kennen. En Hij heeft ons lief. Nog lang voordat wij hem lief hebben gekregen. Dat hij die liefde Gods in onze harten heeft uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Voor mij nog vijf. En dan mogen we hem naderen. Mag je voor hem gaan staan. En dat is een hele bijzondere vorm van Bijbelstudie. Maar dat moet wel het gevolg zijn. Dat moet als het ware op hetzelfde moment plaatsvinden. Anders blijft het alleen maar een theoretisch verhaal. Dan zijn we thuis en dan vraagt iemand ernaar en die zegt, ja, ik weet wat de rechtvaardigmaking, of eigenlijk beter gezegd de rechtvaardigverklaring des geloofs is. En dan ga je dat heel erg theoretisch uitleggen. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je de amen op hebt gezegd, met geloof. En dat je met geloof in bent gegaan, in dat heiligdom. Dat je genaderd bent als een priester, want je gaat ergens staan, hè. Door wie wij de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan. Je staat als een priester voor de Heere God. En dat is een geweldige zegen. En misschien is het wel zo, dat kan echt voorkomen, dat je maanden geleden eigenlijk pas bent binnengegaan in dat heiligdom. En dat je echt voor de Heere bent verschenen. Als we heel erg eerlijk worden ten opzichte van zeggen, mogen we best onszelf de vraag stellen, wanneer ben ik nou eigenlijk, terwijl de deur altijd open staat, wanneer ben ik nou voor de laatste keer echt genaderd? Ben ik daar gaan staan? Dat het woord me echt raakte. En dat ik in de gemeenschap met Christus kwam en dat alles wegviel, dat Hij er alleen was en dat die vrede van Hem, als het ware, mij gewoon gegeven werd. Een geweldige genade. En dat ik kon zeggen, alles wat er gebeurt, uw genade is genoeg. En helaas, hoe moet dat vaak in ons leven gebeuren, dat we dat in het drukke bestaan soms helemaal vergeten, soms helemaal niet meer doen. En dat er dan weer verdrukkingen, moeite voor nodig zijn, dat diepe dal, voordat we weer tot dat punt komen, dat we zeggen, oh ja, wij hebben de toegang verkregen, wij mogen naderen. Terwijl het een voorrecht is, een heerlijke zegen, om zo te groeien in het geloof en zo met de Heer Jezus Christus om te staan. En doe je dat, ja, ik zal maar zeggen, dan ga je zeker staan. Dan komt er een soort zekerheid over je, een soort vastheid over je. Dan ga je roemen in de hoop. En dan sta je ook veel vaster in het leven. Dan straal je dat ook als het ware uit van. Dan ga je ook genieten van die liefde Gods, van die gemeenschap met de Heer. En dat is waar het hier om gaat. Dan ga je ook die dood van Christus zo waarderen. Maar ik ga weer preken. En ik zou die punten allemaal zo behandelen. Dus we gaan maar weer terug naar die punten. Want anders komen we er niet doorheen. Dan ga ik naar huis en heb ik nog niet gedaan wat ik zei en beloofd dat ik deed. Met Romeinen 5. Goed, toegang is dus, hebben we gezien, naderen. Ook een introducee, hè, zou ik bijna vergeten. Door wie wij ook de toegang hebben verkregen. Dat zie je bij Aaron en zijn zonen ook. Hè. Wie introduceert Aaron met zijn zonen bij de Heer? Dat doet Mozes. Heel wie wonderlijk is, God spreekt niet tot Aaron, jij moet mij naderen. Nee, hij zegt tegen Mozes, je moet zorgen dat die enzovoort mij naderen. En Mozes brengt ze ook, die introduceert ze ook. Als een type van Christus doet hij dat. En zo is het ook hier Christus, door wie we ook de toegang hebben verkregen. Hij introduceert ons. Hij neemt ons bij de arm mee. Hij leidt ons naar binnen tot zijn vader. En zegt met een geweldige glimlach op zijn lippen, kijk. Daar staat broeder, zus en zo. Daar staat zuster zo en zo. Daar heb ik mijn leven voor gegeven. Zo lief had ik hem. En zo groot is zijn geloof geworden. Hij pronkt als het ware met zijn geloof wat bij ons tot uitdrukking komt. Dat is het wonderlijke. Daar wil hij mee pronken voor de vader. En hij wil ons graag meenemen naar binnen. Maar het is echt een genade waarin wij staan. Hè? Dat staan is echt voor de troon van God staan. En roemen, dan staat er in de hoop op de heerlijkheid Gods. Eigenlijk in het Grieks staat dat het een roemen is op de hoop. Niet in de hoop, er staat niet het woordje in het Grieks, maar het woordje op. Kan ik ook niet helpen. Roemen op de hoop. Als het ware dat je van bovenaf ook beleeft en dat ook een zekerheid is waarop je staat. Hè, waarop je staat. Hoop. Zoals ook in het hoofdstuk hiervoor eigenlijk staat. En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd. Hoop op hoop. Het wordt steeds meer. En als het ware ook als ik naar mijn eigen hoop kijk. Mijn Bijbelse hoop. Die geestelijke hoop die ik mag bezitten. Is het door de jaren heen. Vanuit Gods woord steeds hoger geworden. Hoop op hoop. Die hoop is steeds meer geworden in mijn leven. En dan hoop ik op de verschijning van de Jezus Christus. En hij mag nu verschijnen hoor. Dat vind ik geweldig. Want aardse mag voor mij dan allemaal achter me blijven. Daar ligt het antwoord niet. En die hoop die wordt als het ware in je leven, hoe ouder je ook wordt, ook steeds groter en steeds sterker in. Ook die zekerheid waarin je staat. Het is dus hier een vaste verwachting, die hoop. Niet een hoop zoals de wereld die gebruikt. Het is een vaste hoop. En die hoop, daar staat even een sprongetje naar die woorden over dat roemen. Dat is eigenlijk een soort tussenzin waar we het uitgebreid over hebben gehad. Hè. En roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En hoe je dan ertoe komt om te roemen op die hoop, op die heerlijkheid Gods. Nou, dat werkt via dat roemen in die verdrukkingen, en niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, daar kom je achter, dat weet je op een gegeven ogenblik, dan ontdek je dat de verdrukking volharding uitwerkt, dat je volhoudt, en dat volhouden, beproefdheid, bevinding, hè, dat is geloofsbeproeving, en proefondervindelijk ontdek je dan hoe rijk de Heer is en wie de Heer is, want door die verdrukking ga je juist in en kom je in de gemeenschap. En de beproefdheid die werkt uiteindelijk die hoop dat de aardse dingen als het ware veel minder voor je spreken en dat de hemelse dingen voor je alles worden waar je uit gaat leven. Die hoop dat wordt een stuk werkelijkheid en die hoop staat er dan, vers 5, en de hoop maakt niet beschaamd. Ja, waarom maakt die hoop niet beschaamd? Want in Romeinen 8, waar eigenlijk het hele gedeelte eindigt, wordt weer over die hoop gesproken en over die heerlijkheid. En dan ben je aan het eind gekomen van dat hele evangelie voor de gelovigen, Romeinen 5, 6, 7, 8. Dan staat er aan het eind van Romeinen 8, vers 29, Romeinen 8 vers 29, want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. Kijk je die rechtvaardigmaking, of die rechtvaardigverklaring. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Ja, die hoop maakt niet beschaamd. Want het leidt uiteindelijk tot die verheerlijking. Dat woord verdrukken, dat is ook nog wel, of verdrukking is ook nog wel een mooi woord. Want dat woord verdrukking is in het Grieks afgeleid van een instrument wat men gebruikte in die tijd om te dorsen. Als je naar een dorsvloer zou gaan, dan zou je zien dat daar een instrument werd gebruikt om te dorsen. Dat was eigenlijk een stuk hout, lang stuk hout. Ik zal maar zeggen met spijkers erin. Dat waren geen echte spijkers, maar dat waren eigenlijk houten pennen. En ja, daar werd mee geslagen. Daar werd het koren mee geslagen. En het werd er doorheen gehaald. En als je dan zo'n schoof pakte en je sloeg erop en je haalde dat er doorheen. En dat is daar is het woord verdrukken van afgeleid. Dan werd het kaf van het koren gescheiden. En zo werkt het bij de Heere. God die gebruikt juist die verdrukking om het kaf van het koren te scheiden. En als je dat ondergaat, zo'n proef ondergaat, zo'n test ondergaat, ja, dan leer je ook te volharden. Hè? Ook vol te houden. Zoals bijvoorbeeld Jacobus daarover spreekt. Hè? Jacobus 1, zoek maar eens op. Jacobus 1, vers 3. Begin maar in vers 2. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei beproevingen, staat het woord verzoekingen, maar het woord staat er niet, staan geen verzoekingen, maar beproevingen. Wanneer gij in vele beproevingen valt, want gij weet dat de beproefdheid, het testen van uw geloof, volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Ja, dat werkt het allemaal uit. Dat is die uitwerking van Romeinen 5. En je ziet, Jacobus spreekt er in dezelfde trant over. En die beproefdheid, ja, dat kan behoorlijk zijn, als God je geloof beproeft. Hè? Want als je naar Abraham gaat, dan lees je over die beproeving, bijvoorbeeld in Genesis 22... En dat is gelukkig in de MBG-vertaling heel mooi vertaald. In Genesis 22 vers 1. Er staat Genesis 22 vers 1. Waar er staat, hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. En we weten wat die proef was. Hij had Isaac ontvangen. Op bovennatuurlijk ingrijpen van God. En er staat dan, als hij dan zegt, hier ben ik. Dan zegt de Heer, neem toch uw zoon, uw enige, die gij lief hebt. En ga naar het land Moria en offer hem daarop. Tot een brandoffer op een der bergen die ik u noemen zal. En dan krijg je dat aan het eind van je leven. Er zijn altijd momenten in ons leven, nooit vergeten, dat God op een gegeven ogenblik is zegt, ik zal hem eens op de proef stellen. Ik zal haar eens op de proef stellen. Om te kijken, en dan ga ik maar naar Hiskia, om te kijken wat er in zijn hart is. Dat wil de Heer graag weten. Wat er in ons hart is. Gaat allemaal voor de wind, kom je nooit achter wat er in iemands hart is. Pas als iemand beproefd wordt. En God stelde hier Abrahams geloof op de proef. En ons geloof moet op de proef gesteld worden. Zit hier een leek. En hier zijn allemaal landerijen om ons heen. En ga je naar een boer En je spreekt erover zijn gewas wat op het land staat, als voorbeeld maar gebruik ik dat. En je zal tegen die boer zeggen, nou, wij houden van hele fijne mooie zomers met heel veel zonneschijn. Dan zal die boer tegen je zeggen, als die eerlijk wordt, dan zeg je, nou, ik niet. Jij niet? Nee. Ik hoop niet, zegt hij dan, dat het vanaf mei tot en met september, dat het alleen maar stralend mooi weer is. Dat wil jij misschien wel, maar ik niet. Ik hoop dat het mooi weer is op zijn tijd, maar ik hoop ook af en toe dat het goed regent. Anders kan het niet groeien. En je kan je zeggen, ja, maar daar hou ik niet van. Ja, maar dan zal die boer je wel vertellen, dat is wel goed voor het gewas. Dat het af en toe, dat het goed gaat waaien. Want als het heel goed gaat waaien, wat gaat dat plantje dan doen? Nou, dat plantje dat gaat goed wortelen. En wij hebben ook in ons leven nodig om goed te wortelen. Dat we tegen een stootje kennen. Alleen maar zonneschijn, dan verpietert de hele boel. En als alleen maar zonneschijn in je leven is, dan verpietert ook je geloof. Als je niet oppast. En daarom stelt God ons op de proef. Hij laat dingen in ons leven toe. Of hij, in dit geval zelfs, brengt die Abraham daadwerkelijk in een hele moeilijke geloofsbeproeving. Maar die trouwens met glans verslaagt. Hè? Ook al weer kwam daar tot uiting in dit hele hoofdstuk met Isaac. Dat hij op een gegeven moment zelfs dacht. Want dat was zijn beweegreden toen hij uiteindelijk op die berg Moria klaar stond. Hè? Met uiteindelijk dat mes in zijn hand. Wat dacht hij toen? Wat dacht hij van tevoren? Wat had hij bij zichzelf beredeneerd? Hij had beredeneerd dat God in staat moest zijn. Ook al was dan, als hij die slag toebracht dat Isaac zou sterven, dan was God in staat om Isaac uit de doden weer te brengen. Dat was zijn geloof. En dat wilde God zien. En ook in dit hoofdstuk staat aan het eind. En God rekende dat geloof toe als gerechtigheid. Geloof in God, dat het een God is van de opstanding. En dat God bij machten is het niet zijnde tot aan zijn te roepen. En zo is het in ons geloofsleven ook. Wij maken ook het nodig in ons geloofsleven mee. Waarom? Om te zorgen dat wij vast wortelen. En dat we ook in de Bijbel wortelen. Het is maar goed ook dat we wel eens in gesprekken aangevallen worden. Van waarom geloof je dat dan? En bewijs dat dan eens. En laat me dat dan eens zien uit de Bijbel. Ja, dan. Anders zouden we nooit misschien gedreven worden om nauwkeurig Bijbelonderzoek te doen. Maar omdat mensen het ook aan ons vragen, worden we ook wel verplicht om ons te bekwamen in Gods woord, om te wortelen. En God gebruikt het allemaal. En God gebruikt dus die verdrukking, dat stuk hout met die pennen, om in ons leven het kaf van het koren te scheiden. Zodat precies wat hier in Romeinen 5 staat, dat die verdrukking, en dat we dat gaan ontdekken, dat we dat gaan weten, dat die verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding werkt dan weer beproefdheid uit, levenservaring uit, en vanuit de ervaring, we zeggen ook, dat leer je alleen uit ervaring. Ervaring leert je. En dat leer je dan uit ervaring. Zo groei je ook. En wat leer je dan uit die ervaring? Hoop. En die hoop maakt niet beschaamd. En dan neem je eigenlijk, ontdek je maar één ding in je leven, dat is namelijk liefde. Hoe groot Gods liefde is. Omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dan ontdek je door het geestelijke leven. Heilige Geest, Heilige staat hier met een kleine letter, het lidwoord de ontbreekt in het Grieks. En ik geloof niet dat hier de persoon van de Heilige Geest wordt bedoeld. Maar dat het de gift is, het leven is, wat de Heilige Geest in ons verwekt, ons geeft. En wat ontdek je dan in dat leven, in dat nieuwe leven, in die nieuwe mens? Dan ontdek je hoe groot die liefde Gods is. En die liefde Gods, broeders en zusters, die is toch wel gigantisch. Want hier komt toch wel tot uitdrukking in Romeinen 5, hoe groot Gods liefde wel niet is. Want hoe groter het geloof in ons wordt, hoe kleiner wij worden. Hoe groter Christus voor ons wordt, hoe kleiner wij worden. En hoe meer je ontdekt wie je zelf bent. En wat ontdek je dan als je groeit in het geloof? Je moet eens opletten wat hier in die versen 6, 7, 8, 9 en 10 over ons gezegd wordt over wie wij waren. En ik moet u eerlijk zeggen, dat besefte ik in mijn leven nog lang niet, toen ik heel jong de Heer Jezus leerde kennen als mijn verlosser. Maar in mijn latere leven juist, heb ik ontdekt hoe zwak mijn vlees is. Vers 6. Zo zeker als Christus, en let nu op wat onderstreept wordt, toen wij nog zwak waren. En ik ontdek ook in mijn leven, dat ontdek je pas als gelovige, hoe zwak je eigenlijk vanuit jezelf bent. En toen wij nog zwak waren, is hij te zijnen tijde voor goddelozen gestorven. Je ontdekt later pas hoe goddeloos je eigenlijk van nature bent. Als je eerst de Heer Jezus leert kennen, dan is dat je nog ineens voor je duidelijk wie je eigenlijk bent. Maar dat ontdek je pas in Gods licht als je nadert in zijn gemeenschap. Hoe goddeloos je eigenlijk bent. Hoe eigenlijk je eigenlijk zonder God je eigenlijk wilt zijn van nature. En hoe vaak je ook eigenlijk Gods weg die je wel kent eigenlijk niet gaat. Dat ontdek je niet als een... Niet voordat je tot geloof bent, maar pas als je tot geloof komt. Dan ontdek je vaak dat er een natuur in je, een neiging in je is die helemaal niet Gods weg wil gaan. Die juist een goddeloze weg wil gaan. Een weg wil gaan zonder God. Toen wij nog zwak waren. Toen wij nog goddeloos waren. En hij heeft zoveel liefde. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Misschien zal nog iemand voor moed hebben voor een goede te sterven. Maar God echter bewijst zijn liefde jegens ons. Door de Christus. Niet alleen toen wij nog zwak waren. Toen we nog goddeloos waren. We zitten maar weer een dikke streep achter. Want het wordt weer herhaald. Toen wij nog zondaren waren. Voor ons gestorven is. Je ziet diezelfde zinnen komen terug. Hè? Roemen. En dat niet alleen maar roemen. En even later. En dat niet alleen, maar roemen. En hier weer. Toen wij nog zwak waren. En nu hier weer in vers 8. Toen wij nog zondaren waren. We zijn niet alleen zwak en goddeloos, maar we zijn ook nog zondaren. Waar geen goed in is. Die de heerlijkheid Gods missen. Die helemaal buiten de gemeenschap van God staan. Toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. En die is nog erger hoor, vers 9. Veel meer zullen wij derhalve door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij toen wij vijanden waren, weer het woordje, toen wij vijanden waren. We waren niet alleen zwak, we waren niet alleen goddeloos, maar niet alleen zondaren, maar ook nog vijanden. We wilden niks met God te maken hebben. We waren God vijandig gezind. En als er maar in ons leven iets gebeurde, hè, wie gaven we dan standaard de schuld en wie geeft de wereld ook standaard de schuld? God geeft men de schuld. Maar wij waren niet anders. We waren God vijandige gezind van nature. En zo groot is de liefde Gods. Die hij geopenbaard heeft in het geven van zijn zoon. Als lief heeft God mij gehad. De wereld gehad en u gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat een ieder hem geloof niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Zo groot is Gods liefde. En wat leer je nou kennen als je nadert voor Gods troon. Uiteindelijk. Wat blijft uiteindelijk over? Want dit hoofdstuk is een hoofdstuk. Het begint met geloof. Hè? Vers 1. Wij dan gerechtvaardigd uit geloof. Dat is geloof. En later ontdek je dan in vers 3 dat het ook nog gaat over hoop. Hè? Roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En die hoop die beschaapt niet. Geloof en hoop. En wat mis je dan nog? Geloof, hoop en liefde. En de liefde komt ook nog. En die straalt. De liefde Gods. Die geopenbaard is, die in onze hart is uitgestort. En die God in ons bewezen heeft. Hè? God echter bij zijn liefde jegens ons, door de Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Geloof, hoop en liefde. En de meeste van deze is de liefde. Zegt Paulus in 1 Korinthe 13. De liefde hou je alleen maar over. Waar gaat het om, broeders en zusters, aan het eind van ons leven? Dat we heel de Bijbel kennen? Dat we alle feitjes en alles kunnen plaatsen en de hele puzzel, zou ik maar zeggen, want de Bijbel is best wel een puzzel. Dat we de hele puzzel hebben ontdekt en dat we alles nog weten. U zult meemaken hoe ouder dat u wordt, hoe minder je dingen kan vasthouden. Dat je dingen vergeet. Maar dat geeft niet. Waar groei je in? In het kennen, het volledig kennen van wie de Heer is. En zijn liefde. En wat hou je op je sterrenbed, als het goed is, alleen maar over? Nou, dan valt alles weg. Dan hoef je ook niet meer te geloven. Want het geloof gaat over in aan schouwen. Dan hoef je ook niet meer te hopen. Want je weet, heen te gaan en met Christus zijn is verreweg het beste. De hoop wordt aan je verwezenlijkt. En wat hou je over? De liefde. De liefde Gods. En waar kan je dan op je sterfbed van getuigen? Hij heeft mij lief. En door genade heb ik hem lief gekregen. En heb ik mogen inblikken in zijn hart. Het is een liefdesrelatie met Christus. Daar wordt het ook vergeleken eigenlijk met een man en een vrouw die elkaar lief hebben in Efeze 5. En dit geheimnis is groot. Het gaat over liefde wat niet meer te beredeneren is. Wat boven ons verstand uitgaat. En zo mag je heerlijk staan in die liefde. In die vrede. In die rust. Dan mag je ervan genieten. En dat moeten we doen. En die liefde is wel heel groot, hè. Want als je ziet wie wij waren. Een zwak. En goddeloos. Een zondaar. Een vijand van God. Ja, dan heeft God zijn liefde wel heel erg bewezen. Maar het is dan geweldig dat je dan uit het geloof van Christus naar je geloof zelf toe, op grond daarvan, het geloof wat je op Christus hebt ontvangen, dat je dan gerechtvaardigd wordt en Christus gerechtigheid krijgt en dat Christus je overtredingen als het ware je schuld heeft weggedaan, dat je vrijgesproken wordt, dat je vrede ontvangt, een rust, een innerlijke vrede ontvangt die alle verstand te boven gaat. En dat je zo in Gods gemeenschap getrokken wordt. Dat je de toegang hebt. De deur staat wagenwijd open. En dat je daar als een priester mag gaan staan. En dat je geïntroduceerd wordt door de Heere Jezus Christus voor Gods troon. En dat je die hoop, omdat je daar bent binnen geweest. Die hoop, dat wordt een vast eikpunt in je leven. En dat je mag groeien steeds in het dieper leren kennen van het hart van God. En van zijn gedachten. Die allemaal hoger zijn dan onze gedachten. En zijn gevoelen hoger dan ons gevoel. En dan ga je roemen in God. Want daar eindigt het hiermee, hè? In vers 11. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God. Door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. En het zijn allemaal elementen van verzoening. Want eerst waren we vijanden. Maar God heeft zich met ons verzoend in zijn Zoon. Op grond van de dood van zijn Zoon. Staat hier. En zo hebben we in zijn gemeenschap mogen komen. Zo zijn we uit die positie van vijandschap gekomen. Er is nu vrede. Er is nu weer toegang. En waar de vroeger scheiding was, is er nu weer gemeenschap. En we mogen er heerlijk in gaan staan, in die genade. En een geweldige hoop hebben. Het woord verzoening, daar hebben wij wel eens al bij stilgestaan. Dus dat is makkelijk, toch? Katalasso. En later, weet u het nog wel, apokatalasso. Maar daar staan we nu niet bij stil, bij apokatalasso. Het is katalasso. Ja, dat woord in Romeinen diverse malen gebruikt. Onder andere in Romeinen 11, vers 15. Romeinen 11, vers 15. Waar staat in dat hoofdstuk waar het gaat over, zeg maar, de toekomst van Israël, gezien vanuit de handelingen. Er staat in Romeinen 11 vers 15. Want indien hun verwerping, en die hun, dan moet je lezen, Israël, indien hun verwerping van de Messias, dat lees ik er maar even tussen, want dat wordt eigenlijk bedoeld, want zij verwierpen de Messias, want indien hun verwerping van de Messias de verzoening der wereld is, wat zal dan hun aanneming dat zij de Messias aannemen, anders wezen dan leven uit de doden. Als eigenlijk in de handelingen. Het verwerpen van de Messias door Israël. Al zo'n geweldige zegen had voor de wereld. Wat wil het dan niet betekenen voor dezelfde wereld als Israël tot het punt komt dat ze de Messias zullen aannemen? Nou, dat is niet anders dan leven uit de doden. Nou, dat gebeurt ook, want zodra zij de Messias aanvaarden, dan zie je ook dat binnen de kortste keer de Christus wederkomt en dat inderdaad er allerlei opstandingen plaatsvinden in de rangorde. Hier wordt dus het woord verzoening ook gebruikt, de verzoening der wereld. Die had ook plaats in de handelingen. Alleen was dat een ander aspect dan de verzoening die gebruikt wordt in Romeinen 5 vers 11. Waar staat, en dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. De verzoening neemt ons terug, en met nadruk die verzoening van Romeinen 11 vers 15, die neemt ons terug naar de dagen van Abraham. In Genesis 11 is er geen één volk meer begunstigd dan de ander. God staat in relatie met ieder volk. En dat de zondvloed over de aarde is geweest en Noach met zijn zonen behouden is, staat God met heel die mensheid op die gereinigde aarde in volle gemeenschap. Alleen, je ziet dat de mensheid onder leiding van Nimrod en de oprichting van Babel en het Babylonisch systeem de Heere verlieten. En dat de Heere dat aanzag en kwam bezien en dat hij hun taal verwarde, hun spraak verwarde. En zo ontstonden 70 volkeren. En zie je in Genesis 10 die volkerentafel van 70 volkeren en zo gaan de volkeren uiteen. En God heeft vanaf dat moment geen gemeenschap meer met die 70 volkeren. Hij roept in Abraham, Isaac en Jacob 70 geslachten, de 70 geslachten van Israël, om die 70 geslachten te gebruiken als een kanaal van zegen in de toekomst voor die 70 volkeren. En hij liet ze vanaf dat moment wandelen in duisternis. Hij had geen gemeenschap met ze. Dat blijkt ook wel uit Handelingen 17. Handelingen 17, vers 30. Waar Paulus op de Areopagus, Handelingen 17, vers 30. Waar Paulus dan in zijn toespraak zegt: God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der ontwetendheid heden aan de mensen dat zij overal tot bekering moeten komen. Omdat hij een dag heeft bepaald en die dacht dat hij die aardbodem rechtvaardig zal gaan oordelen, het algemene oordeel met een algemene opstanding, heel erg nabij gekomen is. Christus kan ieder moment, zou je kunnen zeggen, wederkomen. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der ontwetendheid heden aan de mensen. De mensen waren ontwetend, die werden in ontwetendheid gehouden. Hij had ze helemaal losgelaten. Dat hebben we gezien in Romeinen 1, vanaf vers 18, hoe de wereld van Nimrod en van Babel eigenlijk God wel kende, maar hem niet wilde erkennen en willens en wetens de Heere niet wilde eren als schepper, maar het schepsel ging vereren en tot afgoderij kwam. En dat God ze 3 keer overgaf, weet u dat nog wel? 3 keer verder overgaf in hun losbandigheid. Maar goed, dan zie je hier er een eind aankomen in Handelingen 17, vers 30, aan dat wandelen in de duisternis. Maar ten tijde van Babel, ten tijde van Nimrod, ten tijde van de spraakverwarring van Babel, toen die volken uiteen gingen, zien we dat de Heere maar met 1 persoon verder gaat uit Ur der Chaldeeën, namelijk Abraham. En dat hij uit Abraham, door ingrijpen van boven, en dat zagen we in Romeinen 4, met Abraham en Sara, beide verstorven, een volk verwekte, wat een zegen zou zijn voor de volken. Ze werden hier uitgenodigd in de handelingen, dat priestervolk, het volk Israël, om in hun positie te komen, dat ze als priesters zouden gaan optreden tot die 70 volken. Alleen kwamen ze daar niet toe. Ze verwierpen de Messias, Romeinen 11 vers 15. Wat tot gevolg had, tot indirect gevolg had, de verzoening der wereld. Hij riep de apostel Paulus, en wat doet de apostel Paulus? Hij wordt een apostel, een heidenen. Hij gaat opeens bij de heidenen op bezoek. Of anderszins gezegd, wat vastgesteld is in Romeinen, in Handelingen 15. God gaat op bezoek opeens, door de dienst van Paulus en Barnabas, bij de heidenen. Zoek maar op, Handelingen 15. Vers 13, Handelingen 15 vers 13, als teruggeblikt wordt op dat eerste optreden van Paulus en Barnabas als apostelen der heidenen op hun eerste zendingsreis, toen ze terugkwamen in Antiochië en er onrust ontstond over hun gedrag, staat in vers 13, en nadat deze uitgesproken waren, nam Jacobus het woord en zeide, mannen, broeders, hoor naar mij, Simeon heeft uiteengezet, hoe God, en dan staat er in de MBG, van meet aan erop bedacht geweest is, een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Maar in het Grieks staat eigenlijk heel simplistisch, hoe God op bezoek geweest is om een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. En dat was best wel een schok voor Israël. Maar dat was een indirect gevolg, de verzoening van de wereld. God had totaal geen omgang met de heidenen. Met de volkeren. Die stonden buiten zijn gemeenschap. En opeens laat God, is God de wereld met zichzelf verzoenende. En mogen de heidenen, die worden opeens bezocht. God gaat er op bezoek. En als God daar op bezoek gaat door de dienst van de apostel Paulus, is de oproep van Paulus, omdat hij de bediening der verzoening heeft richting de heidenen, dat hij oproept, laat u met God verzoenen. Dat is een oproep. Als ambassadeur van Christus, zegt hij in 2 Korinther 5. Vragen wij u, laat u met God verzoenen. Ga op de uitnodiging van God in. Er is geen verhindering. God gaat nu opeens buiten Israël om, rechtstreeks op bezoek. Om een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. En waarom gaat hij een volk voor zijn naam uit de heidenen vergaderen opeens in de handelingen door de dienst van de apostel Paulus? Om Israël tot jaloersheid te verwekken. Laten we dan toch maar lezen, 2 Korinther 5. 2 Korinther 5, omdat er ook weer het woord katalasso voorkomt. Verzoening, 2 Korinther 5, vers 17. Zeker in de 5 vers 17. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. En dit alles, tapanta, is uit God die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet. En het woordje niet is het woordje mee in het Grieks. Het Grieks kent diverse woorden voor niet. En het woordje mee, het Griekse woordje mee, wat hier voor niet wordt gebruikt, is een tijdelijk niet toe te rekenen. En dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Dus tijdelijk rekent God op grond van Christus dood, zijn lijden en sterven, rekent hij hun zonden niet toe. Hij treedt weer in gemeenschap met de volkeren, zoals het was eigenlijk voor de spraakverwarring van Babel. En de mensen worden hier uitgenodigd. Vers 20, wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande. In naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Ga op de uitnodiging alsjeblieft in. Neem het geschenk van Christus Jezus aan. Wees niet als Israël, die de Messias ook verwerkt, die hem ook aangereikt krijgt. Hem nu die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden, en heb je weer dat woord gerechtigheid Gods van de Romeinenbrief, gerechtigheid Gods in hem. Maar er is wel geloof voor nodig. Rechtvaardigen zal uit geloof leven, uit geloof van Christus. Uit geloof tot geloof. Laten we teruggaan naar het woord verzoening in Romeinen 5. Maar laten we nog eens vers 10 lezen. Romeinen 5 vers 10. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn, door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat hij leeft. Ja, wat is nu eigenlijk het verschil? Om dat nog maar eens helder voor de geest te halen. Tussen verzoenen en verlossen. Want alle mensen in de handelingen, heel de wereld, hebben gelezen, is verzoend met God. Dat heeft de mensheid niet gedaan. Dat heeft God zelf gedaan. Dat is helemaal aan de kant van God. Maar is daarmee heel de wereld verlost? Wordt het woord verlost gebruikt in 2 Korinther 5 of in Romeinen 11 vers 15? Of zelfs hier, in deze tekst, is daarmee de mens verlost? Nee, want verzoening is een heel ander woord dan verlossing. En een heel ander begrip, met een heel andere betekenis. Je kan zelfs zeggen, in onze dagen, alle mensen, heel de wereld, is in onze dagen ook met God verzoend, maar niet verlost. Laten we eens kijken nog eens in Romeinen 5 vers 10 en ons afvragen, is in Romeinen 5 vers 10 verzoening hetzelfde als behouden worden? Laten we de tekst nog eens heel goed lezen. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn, door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat hij leeft. Is het hetzelfde? Nee, het is in de tekst niet hetzelfde. Wat komt nou eigenlijk in de tekst het eerst? Nou, verzoening komt in de tekst eerst. En daarna pas komt en volgt daarna het behouden worden. Het is zelfs zo, als je gaat afvragen wanneer wij verzoend zijn, staat in de tekst, toen wij vijanden waren. Want als wij, toen wij vijanden waren, toen is het geschied. Ik was er een vijand van God. En toen ben ik al met God verzoend, door de dood zijn zoons. Ik geloofde geen eens in hem, ik kende hem zelfs geen eens. Maar nu wij verzoend zijn, en dat is het veel meer, nu wij verzoend zijn, wat zal ik dan doen? Met mij gebeuren? Nou, daarna zal ik behouden worden, doordat hij leeft. Wat komt eerst? Eerst komt verzoenen. En daarna pas het behouden worden. Op welke grond kon nou God eigenlijk de mens verzoenen, die van nature zelfs een vijand van God is? Dan staat erbij, op grond van de dood zijn zoons. Door de dood zijn zoons. Hij had er dus rechtvaardige grond voor. Wordt er in deze tekst gezegd, hè, en in al die teksten over verzoening, wordt er iets gezegd dat je pas verzoend bent als je gelooft? Nee. Moet je geloven om verzoend te worden? Nee, ik was nog een vijand. Ik was nog zwak. Ik was nog goddeloos. Ik was nog een zondaar. Maar moet je geloven om behouden te worden? Ja, je moet geloven om behouden te worden. Romeinen 10 vers 9. Zeg het ons ook, hè? Romeinen 10. Vers 9. Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. En wat moet je dan precies geloven ook alweer? Nou staat erachter, Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen die hem aanroepen. Want al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. Maar je moet hem wel aanroepen. Je moet er wel op ingaan. Wat is die verzoening dus? Dat God zich opeens keerde tot de wereld, keerde tot de heidenen, om een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Om Israël tot jaloersheid te verwekken, ja. Maar die verzoening is niet meer dan hij op grond van de dood van zijn zoon, die vijandschap, dat hij helemaal geen gemeenschap meer met de wereld wilde hebben, dat hij in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, dat ze weer in zijn gemeenschap konden komen. Dus de verzoening is een noodzakelijke voorwaarde om de verlossing van de heiden mogelijk te maken. Maar het is maar de vraag of de heiden op de oproep laat u met God verzoenen ingaat. Daarom moet je nooit in die teksten van verzoening het woord verlossing gaan lezen of dat daarbij gaan denken. Want het zijn twee verschillende Bijbelse woorden en twee betekenissen en twee hele verschillende begrippen. En als je dat door elkaar gaat halen, ja, dan raak je het spoor in de Bijbel helemaal duister en bijster. Maar dat woord verzoening, hier in Romeinen 5, heeft nog een diepere achtergrond. Want het gaat hier in Romeinen 5 vers 1 tot 11, waar gekeken wordt naar de tijd ook van Abraham, hè? En Abraham ook als voorbeeld is gebruikt. En je ook ziet dat die breuk tussen de Here en de mensheid, daarbij Babel, eigenlijk misging. En dat men daar eigenlijk, dat de mensheid daar volgens Romeinen 1 aan zijn lot is overgelaten. Ja, dat God hen zelfs overgaf, omdat ze drie keer van hun zijde eigenlijk weigerden met God gemeenschap te hebben. En God te erkennen, heeft God ze op hun beurt ook weer drie keer overgegeven in de zonde. Nou zou je ervan lusten ook, hè? Zo was de houding van de Heer. Romeinen 1, hè? Sommigen zitten ongelovig te kijken, gaan we het lezen. Romeinen 1. Vers 21. Immers hoewel zij God kenden. Dat was de situatie. Ten tijde van Babel, hè? Nimrod, oh ja, en de nakomelingen allemaal van Noach. Ze kenden de Heer. Immers hoewel zij God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en is duister geworden in onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden. En wat deden ze? In de eerste plaats. En hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen. Alasso. Dat is de eerste keer wat ze gingen vervangen. De majesteit van de onvergankelijke God gingen ze vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Afgoderij. Dat is het eerste. Wat gingen ze nog meer doen? Vers 25. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen. Dat is het tweede. Dat is de theologie. Dat is de godsdienst. Dat is religie. En Babel maakte een Babylonische afgodsdienst. Een religie werd ontworpen door Nimrod en zijn vrouw. Ze hebben de waarheid Gods vervangen door de leugen. Dat is het tweede. Wat vervangen werd, alasso. En daardoor het schepsel vereerd en gediend boven de schepper. Wat gingen ze nog meer vervangen? Dat staat in vers 26 aan het eind. Ze hebben de natuurlijke omgang, hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen, alasso, door de tegennatuurlijke. En eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouwen opgegeven en zijn hen wel eens voor elkaar ontbrand. Als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende. Dat is het tweede wat ze hebben vervangen. Op seksueel gebied. Typisch, hè? Afgoderij. God niet de eer geven, maar afgoden ervoor in de plaats stellen. De theologie eronder schuiven. En de diepste Het diepste in die theologie, het diepste in dat bedrijven van die afgoderij, waar kom je dan bij het banaalste uit? Dan kom je altijd uit bij de seksualiteit. En dan zie je bij al die godsdiensten die in die tijd ontstonden. Op hun, op de beurt van God, wat deed God? God zegde de gemeenschap met die volkeren compleet op. Hij gaf ze over, de eerste keer in vers 24. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Dat is het eerste overgeven. Het tweede overgeven, vers 26. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten. En het derde overgeven vind je in vers 28. En daar ze het verwerpelijk achter God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. En vul daar maar in. En dan komt er een lijst achteraan, daar schrik je dood van. Dus God gaf geen gemeenschap meer van die tijd met de volken. Maar als je naar die mensheid kijkt, moet die mensheid beseffen dat er nog wat diepers lag. Want waar was het eigenlijk al fout gegaan? Je zou kunnen zeggen van, na de eerste 2000 jaar menselijke geschiedenissen, in de tijd van Noach was het zo erg op de aarde, hè, dat iedereen had zijn weg, hè, de hele mens had zijn weg op de aarde bedorven. En God berouwde het dat hij de mens geschapen had. En God liet de zondvloed komen. En er kwam een gereinigde aarde. God ging het opnieuw proberen, maar laten we wel wezen, hij ging het wel opnieuw proberen met het geslacht van Noach, maar daarvoor was de situatie ook wel ernstig geweest. En God, waar ging het eigenlijk fout? Het ging fout volgens mij, toch in het paradijs, of niet? Ja, daar ging het fout. Bij die Adam, daar ging het toch fout? Ja, bij die Adam, daar ging het fout. Daar ging eigenlijk het in de gemeenschap met God al fout. Want Adam leefde in gemeenschap met de Heere toen hij geschapen was. Waarom niet? Maar hij viel in de zonde. En wat vind je dan? Wat vind je dan? Nou, dan vind je in Genesis 3, helemaal aan het begin, was dan de uitkomst. Ja, de uitkomst is scheiding. Je leest in Genesis 3, vers 22. Genesis 3, vers 22. En de Heere zeide, zie, de mens is geworden als onze een, door de kennis van goed en kwaad. Nu dan laat hij zijn hand niet uitstrekken, en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Toen zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was. En hij verdreef de mens en stelt ten oosten van de hof van Eden de gerubs met een flikkerend zwaard, dat ze heen en weer wenden om de weg tot de boom des levens te bewaken. Ze werden verwijderd uit de gemeenschap met de Heer. Ze stonden vanaf dat moment ver af. En dat is de situatie. Ze stonden ver af. En daarom gaat als Paulus, dat moet je een beetje aanvoelen, als Paulus gaat spreken hier in Romeinen 5, dat hij uitkomt vanuit zijn uitleg van die rechtvaardige verklaring des geloofs, hoe dat heeft gewerkt. Met het voorbeeld van Abraham. En hij gaat daarna zien, laten zien wat ook de gevolgen zijn van die rechtvaardige verklaring. Namelijk vrede met God. Toegang verkrijgen. Gaan staan voor de troon van God. Wat beeldt hij daarmee uit? Roemen in de hoop. Wat beeldt hij daarmee uit? Het woord verzoening. We waren vijanden, maar we hebben nu vrede. De vijandschap is opgeheven. En er zijn allemaal elementen van als twee partijen, of als één partij met de andere partij zich verzoent. En dat is hier aan de hand. En daarom gaat hij beginnen in Romeinen 5, vers 12, met Adam. Hij gaat helemaal terug naar Adam. Om ons te laten zien dat God niet alleen ons rechtvaardig verklaart en ons verzoent, maar dat hij alle gevolgen die Adam met zijn zonde in het paradijs voor ons veroorzaakt heeft. Dat al die gevolgen zijn weggenomen. En dat zelfs nog niet alleen, want het is nog veel meer. Want God heeft nog veel meer om te geven. Maar hij gaat wel terug helemaal. Omdat hij over die verzoening begint te spreken. Waar ging het tussen de mens en God mis? Ja, het ging mis na de zondvloed. En daar spreekt Romeinen 11 vers 15 dus over. En 2 Korinthe 5 spreekt daarover. Dat gaat over die verzoening der wereld. Maar in Romeinen 5 vers 12 gaat hij helemaal terug naar het allereerste begin. Waar de mens een vijand werd van God. En de gemeenschap met God werd verbroken. De mens werd weggestuurd uit de gemeenschap van God. En God als het ware de mens ook niet in zijn nabijheid meer kon dulden als een heilig God. En dat is eigenlijk door heel het Oude Testament tot aan Romeinen 5, zou je kunnen zeggen, het geval. God heeft geen gemeenschap met de mens. Ja, kunt u zeggen, maar later heeft hij toch al heel snel in Genesis, zie je toch, uit de verkiezing van Abraham, Isaac en Jacob, dat daar een volk Israël ontstond waar die wel in gemeenschap mee stond. Ja, maar dat was toch eenzelfde gemeenschap als hier in Genesis 3, vers 22, 23 en 24. Maar wat zien we hier? Ze worden eruit gestuurd en hebben ze toegang? Nee, want er staan daar wel 2 gerubs met een flikkerend zwaard. En wie woont er altijd tussen de gerubs? Wie tabernakelt tussen de gerubs? God. God ging ook uit paradijs. God bewaakte daar ook. Zelf Christus stond daar. Eigenlijk bij de toegang, bij de ingang van het paradijs. De gerubs staan altijd rondom de troon van God. Maar ze hebben geen toegang. De mens kon van verre staan. En 2000 jaar lang wisten ze allemaal waar Eden was. Wisten allemaal waar de troon van God stond. Konden ze allemaal in gemeenschap met God komen eigenlijk. Konden ze allemaal van verre naderen. Ook al was van verre. Ze wisten hoe de situatie was. En toch gingen ze allemaal de weg in van Kain. Dat is de mens. Een vijand van God. Een zondaar. Goddeloos. Zwak in het vlees. En God bewijst zijn liefde jegens ons. Hè? Door toen wij nog zo waren. Christus zijn zoon. Voor ons te geven. En Christus wilde voor ons sterven. Nou ook onder Israël. Dan kan je zeggen ja. Onder Israël werd de situatie beter. Nou helemaal niet. Ja, God woonde toch, zegt u dan, te midden van zijn volk. Ja, waar? In de tabernakel. Inderdaad. En kon erin, en kon daar de Israëliet dan zomaar, had hij zomaar toegang tot de troon van God? Ja, helemaal niet. Ja, 1 keer per jaar. 1 keer per jaar? Ja, 1 keer per jaar. Aan Aaron. De hoge priester. Moest hij zich van zijn hoger priesterlijk kleed helemaal ontdoen. En in zijn gewone priesterkleed. En dan moest hij zich besprengen ook met het bloed. Dan mocht hij het heilige der heiligen binnengaan. Waar de troon van God stond. En mocht hij op verzoendeksel. Mocht hij dan het bloed sprengen. Om de zonde van het volk van het afgelopen jaar. Dan met bloed te bedekken. Met het bloed van kalveren. Dat was de enige keer dat God dan. Dat maar even dulde dat er een mens in zijn gemeenschap kwam. Nee, Christus heeft ervoor gezorgd. Dat de voorhang scheurde. En dat de weg tot het heiligdom, het binnenste heiligdom, het heilige der heiligen, helemaal open nu ligt en vrij is voor de gelovigen. En hij wil ons bij de arm nemen, ons introduceren voor de Heer, dat we daar gaan staan. Maar het ging dus fout. Bij wie? Het ging fout bij Adam. Je zag het kijken naar die Adam in Genesis 5 vers 12, waar we verder dan op ingaan hier in Romeinen 5. Dan lees ik vanaf vers 12. Daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood. Zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. Want reeds voor de wet was er zonde in de wereld. Vers 13. Maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen die niets gezondigd hadden, op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende. Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding, want indien door de overtreding van de ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één, want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genade gave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene Jezus Christus. Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer vele zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardiger worden. Maar de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam. Waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Opdat gelijk de zonde als koning heerste in de dood, ze ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Adam wordt hier voorgesteld als hoofd. En Christus wordt hier voorgesteld als hoofd. Adam wordt hier voorgesteld als hoofd van ons mensen. Net als een president of een koning van een land zaken kan doen en zaken kan besluiten die meteen bindend zijn voor al zijn onderdanen, zo kon Adam ook dingen doen die gelijk gevolgen hadden voor het hele mensgeslacht wat uit hem is ontsprongen. Kijk, als een president van een land een wet aanneemt en die tekent die, of als onze koning een wet aanneemt en Beatrix ondertekent die wet en die ondertekent bijvoorbeeld dat u 80% van uw salaris als belasting moet betalen, dan vindt u wel helemaal niet leuk en ik ook niet, maar we zitten er dan vanaf dat moment, als zij tekent, er gelijk aan vast. Zo is het wel. Dus één persoon kan soms bepalend zijn, en ook als die fouten maakt, kan het bepalend zijn voor een ieder die daarmee verder te maken heeft. Dat heb je met een vader van een gezin ook. Een vader kan als hoofd van het gezin bepaalde besluiten nemen, waar ja, al zijn kinderen zich toch aan zullen moeten houden, of ze het leuk vinden of niet. En zo is het met Adam ook. En zo is het met Christus ook. En Adam staat hier in vers 14 aan het eind, of 15 aan het, nee, 14 aan het eind, dat Adam die een beeld is van de komende. Adam is eigenlijk een beeld van de Christus, van de laatste Adam. En het is wel bijzonder, als je naar die twee Adams kijkt, zou je kunnen zeggen dat de ene Adam, de eerste Adam, hè, die ging in de fout, maar de tweede Adam die zorgde ervoor dat die fout, die overtreding, die talloze gevolgen had, dat hij die door een daad van gehoorzaamheid eigenlijk alles wat die ene daad van overtreding voor narigheid, zeg maar, veroorzaakte, al die gevolgen, heeft weggenomen. En nog veel meer dan dat, want het is niet alleen zo dat Christus daad van gehoorzaamheid alles wat eigenlijk Adam verwoestte, weer in het reinen bracht, maar hij deed nog veel meer. En dat is waar Romeinen 5 vers 12 tot 21 eigenlijk ons vertelt wat allemaal. Het is wel mooi dat je kan zeggen dat Adam, de eerste Adam, is van de aarde aards. En Christus, de laatste Adam, is van de hemel en is hemels. Lees maar in 1 Korinthe 15, vers 47. Waar staat, de eerste mens is uit de aarde stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. En allebei, zowel de eerste mens als de tweede mens, de eerste Adam en de laatste Adam, die zijn beproefd. En het is wel bijzonder, de eerste Adam is beproefd in de Hof van Eden, in die prachtige tuin, terwijl er schoonheid en pracht om hem heen was en alles mooi was. Terwijl Christus ook is beproefd geworden, maar hij is beproefd geworden in de woestijn. Allebei zijn ze beproefd. De een in Eden en de ander in de woestijn. Bijzonder is dat eigenlijk Adam een dief werd in de Hof van Eden. Hij stal iets. Hij eigende zich onrechtmatig zomaar zich iets toe. Hij zondigde. Hij werd een dief. En hij werd uit het paradijs geworpen. Dat Christus aan het kruis sprak daar ook met een dief aan het kruis, met een moordenaar. En wat zei hij daartegen? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is wel heel bijzonder. Wat is het Oude Testament eigenlijk voor een boek? Nou, in Genesis 5 vers 1 staat dat wat voor boek het is. In Genesis 5 lees ik. Dit is het geslachtsregister van Adam. En dat is waar. Ik vind het Oude Testament en het hele Oude Testament is één geslachtsregister van Adam. En dat hele Adams geslacht en alles wat die mensen hebben beleefd en niet beleefd, dat vind ik allemaal in het Oude Testament. En wat is het Nieuwe Testament voor een boek? Nou, dan moet ik gaan naar Matteüs 1. Dat is ook niet zo moeilijk. En wat lees ik in Matteüs 1? In Matteüs 1 lees ik een heel ander geslachtsregister. Geslachtsregister van Jezus Christus. Dat is het Nieuwe Testament. Bijzonder ook is, als je gaat kijken waar dat Oude Testament, waar dat geslacht van Adam op uitloopt, dan loopt het uit op de laatste pagina van het Oude Testament. Hoef ik maar één pagina om te slaan. En lees ik in Maleachi 4, het laatste vers van het Oude Testament. Waar staat, hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en het land treffen met de ban. Of treffen, beter vertaald nog, met de vloek, de banvloek. Het eindigt met vloek. Heel de geslachtsregister van Adam. Het Oude Testament eindigt met de vloek. En de geslachtsregister van Christus dan, het Nieuwe Testament. Waar eindigt het Nieuwe Testament mee? Moet ik gaan naar Openbaring. Eindigt dat ook met de vloek? Wel nee. Openbaringen 22. Dan lees ik in vers 3. Als dan die nieuwe schepping ons wordt getoond. Vers 3. En niets vervloeks zal er meer zijn. En de troon van God en van het lam zal erin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem vereren. En zij zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Niets vervloeks zal er meer zijn. Dat is toch mooi. Daar loopt het op uit. Dus eigenlijk wat de eerste Adam compleet verknoeide. En dat uitloopt uit op de vloek. Zie je dat de laatste Adam het laat uitkomen. Dat er niets vervloeks meer zal zijn. En dat niet alleen. Christus haalt niet alleen eigenlijk de overtreding. Neemt niet alleen weg. En de gevolgen ervan, de dood. Die Adam zonde teweeg bracht. Nee, het wordt zelfs zo zoals hier staat. De mens verkrijgt uiteindelijk ook toegang. En dat is Romeinen 5. Hè? Toegang verkrijgen. vrede hebben, staan. Staat hier ook. De troon van God. En van het lam zal erin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem vereren. En zullen zijn aangezicht zien en zijn naam op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn. En ze hebben geen licht. Ze hebben geen licht van een lamp of licht van de zon van noden. Want de Heere zal, de Heere God zal hen verlichten. En zullen als koning heersen in alle eeuwigheden. Dat is toch geweldig? Het is veel meer wat Christus doet. En daarom ook Romeinen 5. Ja, het is veel meer. Daarom wordt er steeds die vergelijking getrokken. Tussen Adam en Christus. De eerste mens, de tweede mens. De eerste Adam, de laatste Adam. De een die uit de aarde aards is, een stoffelijk. En de ander die uit de hemel is, hemels. Vers 12. Daarom. Gelijk. Vanwege dit. Vanwege wat? Nou, het is een antwoord eigenlijk op de verzoening van vers 10 en 11. Daar wijst dat woordje daarom op. Je kan het ook vertalen met vanwege dit, vanwege die verzoening. Vijanden zijn dus verzoend door de dood van Christus. En je ziet dus dat in de handelingen God de wereld met zichzelf verzoenende was. De wereld was trouwwaardig geworden voor God, dat hebben we gezien. In Romeinen 1, 2 en 3. De ganse wereld, de hele wereld, trouwwaardig voor God. En ze kregen een vonnis, een oordeel. En de wereld die mocht niet meer in een directe gemeenschap met de Heere staan. Daar waren ze uit verwijderd. Adam en Eva waren uit het paradijs gestuurd. En als later zelfs Abraham bij God mocht komen en hij staat daar in Exodus 3, komt hij voor de brandende braambos, dan moet hij van verre blijven staan. En hij mag niet naderbij komen. Hij wordt ook gewaarschuwd door de Heer. Doe de schoenen van uw voeten en kom niet naderbij. Want anders loopt het verkeerd met je af. Dat is de situatie door heel het Oude Testament. Maar God ging nu op grond van de dood van zijn zoon, verzoende hij zich met hen en ze mochten naderbij komen. En ze konden nu Christus aanvaarden. Het geschenk aanvaarden. Want het is allemaal genade. En over dat geschenk, dat lezen we in vers 16... En met het geschenk, niet zo als door het zondigen van één, want het oordeel, het vonnis leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtreding tot rechtvaardiging. Het is een geschenk. En moet je nooit vergeten als je dit gedeelte leest, want dit gedeelte is helemaal niet zo makkelijk van vers 12 tot en met vers 21. Want ik zou maar zeggen, dit is Paulinisch denken. En Paulus heeft me toch een manier van denken, een manier van redeneren. Daar krijg je bijna hoofdpijn van, zou ik maar zeggen. Maar ja, goed, hij legt deze geestelijke dingen zo uit. En we zullen proberen dat te vatten. En het gaat vandaag niet meer lukken, zie ik op mijn horloge. Maar dat komt nog wel. We hoeven het ook niet af te krijgen van vandaag. Dat is ook niet 1 of 3 nodig, maar als u maar nooit vergeet, en ik wil u meegeven, als u dit gedeelte nou eens gaat bestuderen, voor uzelf. Want ik kan het ook altijd wel vertellen, maar het is ook goed van tevoren, zo'n gedeelte is goed op je te laten inwerken. Vers 12 tot en met vers 21, laten we dat dan afspreken voor de volgende keer. Maar wat je moet je dan hier niet bij vergeten, hier wordt een geschenk gegeven aan de mens. En wat moet je met een geschenk doen? Ja, wat moet je met een geschenk doen? Een geschenk moet je aannemen. Een geschenk moet je wel willen ontvangen. Je moet wel je armen uitstrekken en zeggen dank u wel. En dat wordt altijd zo gauw vergeten bij de uitleg van Romeinen 5 vers 12 tot 21. Want er staat achter dan vers 17. Want indien door de overtreding van de ene, van Adam, de dood als koning is gaan heersen door die ene, door Adam, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, dan heb je dat ontvangen. Je moet het geschenk willen ontvangen. En wat is dat geschenk? Nou, dat wordt hier een beetje uit de doeken gedaan. Dat is, eerst wordt het omschreven als genadegave. Daarna wordt het gesplitst en wordt er ons getoond dat het genade Gods is en de gave. En wat is die overvloed van genade nou? Nou, die overvloed van genade en die gave der gerechtigheid, die was je geschonken. En wat ontvang je dan? Leven. Met als gevolg dat je ook in de toekomst als koningen zal heersen door die ene Jezus Christus. Dat geschenk zit het vast in, aan Christus. Wat Christus hier in dit hoofdstuk doet en wat Paulus hier eigenlijk in het hoofdstuk laat zien. Dat is, je hebt Adam. Adam zondigde. Eén overtreding. Door de zonde kwam er de dood. Die dood ging tot alle mensen door. Daardoor sterven ook alle mensen. God stelde daar tegenover Christus. De laatste Adam. Wat deed die? Die deed geen overtreding. Nee, die gehoorzaamde. En doordat hij gehoorzaamde. Hij gehoorzaam werd. Tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Nam hij al die overtredingen op zich. En droeg hij daar weg op Golgotha's kruis. En nam hij de gevolgen van Adams overtreding, nam die weg. Wat was het gevolg van Adams overtreding uiteindelijk? Van Adams zonde? Dat was de dood. En wat neemt hij weg? De dood. En wat geef je daarvoor in de plaats? Leven. Moet je dat geloven? Nee. Laat ik het zo zeggen, dan mag je geloven. Veel mensen geloven het niet, maar ik zou wel zeggen, je kan rustig tegen je buurman zeggen, joh, of je dat nou gelooft of niet, jij krijgt deel aan een opstanding. En waarschijnlijk vind je het helemaal niet leuk om deel te hebben aan een opstanding, want je wil liever dat met de dood alles uit is, maar zo is het niet. Daar hebt Christus voor gezorgd. Hij neemt de gevolgen van Adams zonde weg. Dat geen eens mens kan zeggen, Heer, het is onrechtvaardig. Ik heb nooit in die paradijs heb ik iets gedaan wat niet goed was. Ik heb die overtreding van Adam niet gedaan. En u rekent mij af, notabene, op een zonde die een ander deed. Zo is het wel, hè? Nou zegt de Heer, dat heb je gelijk in. En hij geeft zijn zoon. En die haalt de gevolgen van de zonde weg. Zodat de mens helemaal niet dat kan roepen. En of de mens nou dat wel gelooft of niet gelooft. Dat is vers 18, hè. Derhalve gelijk door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door een daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Of ze willen of niet. Ze zullen allemaal opstaan. En dat is een rechtvaardiging die ze danken hebben aan Christus. Aan Christus lijden en sterven, dat hij de dood overwon. En dan deelt hij zomaar gratis en voor niks uit. Dat is genade. Maar wat moeten ze nog meer doen? Nou, daar moet geloof op volgen. Want het is uit geloof tot geloof. En als het niet aan tot geloof komt, als het geschenk, Christus zelf als geschenk, dat alleen maar die genade zou worden aanvaard en niet het geschenk, ja dat kan niet, want het zit aan elkaar vast. Dus als een mens dat gaat geloven dat er een opstanding der doden is, dan komt hij al reeds tot geloof. Dan gaat hij al geloven dat er een God is. Dan gaat hij al geloven in het laatste oordeel. Dat er een schepper is en dat hij een schepsel is. En dat er een opstanding zal zijn. En dan gaat hij daar rekening mee houden. Dan gaat hij zich openstellen voor de Bijbel. Dan gaat hij zich openstellen voor de Heere. En dan gaat hij de Heere zoeken. En de Heere laat zich vinden. Wie is dat waarachtig? Dan leert hij Christus kennen. Zeker weten. He? Maar de mens moet dan wel dat geschenk ontvangen. En als je dat geschenk ontvangt, er zijn maar een dikke streep in vers 7 onder ontvangen, veel meer, want dat is veel meer zullen zij, zijn de gelovigen, veel meer zullen zij die de overvloed van genade, en het is overvloed van genade hoor, dat de overtreding van Adam met als gevolg de dood, dat dat door Christus lijden en sterven is weggenomen, dat ieder mens een rechtvaardiging heeft ten leven, dat ieder mens zal leven als een overvloed van genade, maar ze moeten alleen niet de overvloed van genade willen omarmen, maar ook de gave der gerechtigheid ontvangen, dat moet je willen ontvangen. Zij die dat ontvangen, die zeggen dank u wel, die het geschenk van vers 16 ontvangen, ja, die zullen leven, en niet alleen leven, maar dat is dan veel meer, en als koningen heersen door die ene Jezus Christus. Het moet als ware worden zoals Romeinen 5 eindigt in vers 21, opdat gelijk de zonde als koning heerst in de dood, ze ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Daartoe moet het in een mensenhart uitwerken. Dat hij eeuwig leven ontvangt. En dat is wat anders dan alleen maar het leven wat hij als het ware krijgt, wat Adam in feite verknoeide, waardoor de dood binnendrong. We zijn over tijd al. Het is jammer. Ik kan nog veel meer willen zeggen. Maar ik heb maar even ingekort. Gaat u het goed bestuderen? De volgende keer gaan we hier dan weer verder mee. Ja? Doen we dan.